Dames en heren, wilt u weer plaatsnemen alstublieft? Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze beeldvormende raadsvergadering. Wij hebben vandaag het onderwerp klimaatuitvoeringsprogramma staan en wij hebben 4 gasten vanavond. 2 van adviesbureau Touw, dat zijn Eefje Vissers en Esther Snepvangers. En 2 mensen van de gemeente Veldhoven en dat zijn Max Wieland en Lydia van Liefland. En zij zullen ons door dit onderdeel van het programma leiden. Ik geef het woord aan Max Wieland.
Ja, goedenavond allemaal. We gaan het vanavond hebben over het klimaat en wat daar mee samenhangt en wat de gevolgen ervan zijn. En ik zou eigenlijk willen beginnen met de vraag van wie van jullie is al bezig met het klimaat rondom het eigen huis? En waar mag ik dan aan denken?
Zonnepanelen.
Zonnepanelen. En u?
Hetzelfde.
Ook zonnepanelen. Waren er nog mensen die er al mee bezig zijn?
Zonnepanelen, maar ook de begroeiing rondom het huis.
En wat bedoelt u met de begroeiing rondom het huis?
De groene boom laten staan, dan heb je geen airco nodig.
Als Kijk. Jullie antwoorden, willen jullie dan via de microfoon doen? Dan kan iedereen deze microfoon op de tafel, dan kan iedereen het goed horen. Dan kan Max de loopmicrofoon gebruiken.
Ja, ik hou de loopmicrofoon zo dicht mogelijk bij mijn mond. Oh, nou, kijk. Zegt u het maar.
Zo min mogelijk stenen in de tuin. Heel veel groen. Veel struiken en bomen. Hittestress, hè?
Precies, dankjewel. En van het publiek nog, dat mag natuurlijk ook, hè, want die tellen ook gewoon mee.
15% van de insecten is nog maar over en ik heb vernomen dat je heggen moet hebben. Dus overal, ook bij boerenbedrijven, dan komt er vanzelf allerlei dieren terug.
Ik heb heel veel heggen.
Voor de biodiversiteit en om de beestjes terug te krijgen, het hebben van heggen rondom het huis en op het perceel. Nou, dat is al goed om te horen dat er mensen bezig zijn met klimaatadaptatie, zoals we dat dan noemen. Zonnepanelen vind ik dan net even niet zo'n heel goed voorbeeld in deze, want dat is energie natuurlijk, heeft ook met klimaat te maken, maar een andere vorm dan we vanavond over gaan hebben. Want de gevolgen van het klimaat, hè, de temperatuur verandert, we zien dat het droger wordt om ons heen, het wordt warmer. En van de andere kant merken we dat het steeds harder begint te regenen. Steeds extremere regenval is, dat gaat alleen nog maar toenemen, verwacht men, door de klimaatverandering. En om daar nou op in te gaan spelen, willen we klimaatadaptief gaan denken. In het integraal beheerkader van de openbare ruimte, waaronder de verschillende beheerplannen, riolering, wegen, etc. hangen, hebben we in het onderdeel wegen ook onze ambitie uitgesproken om iets te gaan doen met de klimaatadaptatie. Adaptatie en de klimaatuitvoeringsprogramma. Nou, en vanavond, daar sluit ook nog eens aan met wat het Rijk wil om in 2050 klimaatadaptief te zijn. Dus ja, daar gaan wij vanavond hopelijk iets meer uitleg over krijgen hoe wij die reis gaan maken. Eefje, aan jou het woord.
Goedenavond allemaal. Ik neem jullie vanavond mee rondom het thema klimaatadaptatie en wat wij samen met de gemeente daarmee gaan doen. Nou, wat is klimaatadaptatie? Max heeft net al een korte inleiding gegeven, dus daar kom ik dadelijk heel kort op terug. Ik neem jullie ook even mee in het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie. Dus wat we als overheden met z'n allen hebben afgesproken. Ik geef jullie wat mee over de situatie van Veldhoven. Wat betekent dat nou? Is dat natter, heter, droger en warmer? En ik neem jullie ook mee in wat we ambtelijk al gedaan hebben en nog gaan doen. En wat we ook weer met jullie gaan doen. En wat het eindproduct van ons proces zal zijn. Ik zal even beginnen met mijn eigen voor te stellen. Mijn naam is Eefje Vissers. Ik ben adviseur klimaatadaptatie bij Touw. En ik begeleid meerdere gemeentes rondom het weten willen werken proces, waar ik dadelijk op terugkom. Dus eigenlijk het inzicht geven in stresstestsituaties, maar ook het ambitiebepaling en het opstellen van uitvoeringsprogramma's. Daarnaast is mijn collega Esther aanwezig en die zal zich ook even voorstellen.
Ja, hallo, ik ben Esther Snepvangers. Ik werk als adviseur klimaatadaptatie en energietransitie bij adviesbureau Touw. Ik werk eigenlijk aan allerlei verschillende beleidsvraagstukken op die verschillende thema's, vooral bij gemeenten, maar ook wel eens voor provincies en Rijk.
Nou, hier heeft Max het net al met jullie over gehad. Hè. Het klimaat verandert. Daar kunnen we niet zozeer voorkomen, maar we kunnen wel ermee omgaan. Dat is ook wat wij nu gaan bepalen eigenlijk met z'n allen. Van, ja, hoe gaan we nou met die hetere periodes om? Wat doen we met die regenbuien die steeds meer gaan voorkomen? En hoe gaan we met die periodes van droogte om? In het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie, daar hebben alle overheden afgesproken om vanaf 2020 klimaatbewust te handelen en in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig te zijn. Nou, wat is dat dan? In principe kunnen alle overheden dat zelf in die mate bepalen wat voor hun klimaatbestendig is. Dus er is niet zozeer een vaste norm in de landen, alhoewel die er wel aan zitten komen, maar je bent zelf, zeg maar, heb je in de hand hoe ver je daarin wil gaan en welke verantwoordelijkheid je zelf wil nemen en wat je aan anderen wil geven. In dat Delta-programma er zijn eigenlijk drie processtappen benoemd. Het weten, het willen en het werken. En al die drie processtappen die zullen we cyclisch doorlopen. Dus alle overheden lopen die cyclisch doorheen en iedere 5 à 6 jaar begint die cycli weer opnieuw. In 2020 hebben jullie de stap weten uitgevoerd, dus er zijn toen stresstesten uitgevoerd. Dus er zijn met modelstudies is toen gekeken, nou, waar, op welke plekken wordt het nu heet in de gemeente? Op welke plekken blijft nou water staan als er nu extreme bui gaat vallen? Wat betekent droogte voor jullie gemeente? En daar zal ik vandaag ook op terugkomen om dat jullie te laten zien. Dus dat is die wetenfase. Wat wij nu aan het doen zijn, dus dat proces om een uitvoeringsagenda op te stellen, is om daar iets van te vinden. Dus we zien dadelijk rode vlekken op de kaart, we zien blauwe vlekken op de kaart. En de vraag is, hoe erg vinden we dat dan? Dat er water op straat staat of dat er het heet is op schoolpleinen. Dus dat noemen we de willenfase. En dat is iets wat we met meerdere stakeholders willen gaan doen. Dus dat hebben we ambtelijk nu gedaan. Dat zullen we zeker ook met jullie gaan doen. Maar dat zullen we ook bijvoorbeeld met externe partijen, met bewoners, samen bepalen van ja, wat betekent nou dat klimaatbestendig zijn voor de gemeente Veldhoven. Vervolgens hebben we dus een ambitie. We weten wat de opgave is voor de gemeente. En dat vertalen we dan naar uitvoeringsagenda. Dus dan kunnen we ook zeggen, nou, op de korte termijn gaan we kijken welke projecten er al lopen. Hoe kunnen we daarin meekoppelen? Wat kunnen we op de middellange termijn en eventueel op de lange termijn doen om die gevolgen dus aan te pakken? Dus dit is zeg maar het grote proces wat alle overheden doorlopen en wat we nu ook met jullie verder gaan doen. Als er geen vragen zijn, praat ik gewoon door. Dus als je vragen hebt, steek je hand op, zou ik zeggen. Nu wil ik jullie even meenemen in de thema's. En dan te beginnen met hittestress. Ik denk dat hittestress een van de... Ja, ik zie daar wel iemand klikken. Die had het net inderdaad over vergroening van de tuin. Dus het wordt wel een steeds beter thema. Maar ik denk dat het groter is dan jullie weten. Jullie kennen allemaal wel de vroege sterfte, hè, van ouderen, de nachtrust. Dat is wel bekend. Maar het heeft dus veel meer impact, zeg maar, hittestress. Dus je ziet hier een mindmap van de Hogeschool van Amsterdam. Die veel onderzoek doet naar hittestress. En daar zie je dus ook dat die impact ook impact heeft hitte, dus op de buitenruimte. Dus mensen gaan verkoeling zoeken, gaan naar een recreatieplas bijvoorbeeld. Daar komt ook steeds meer druk op. Als je ook kijkt naar evenementen, van hoe ga je evenementen in de zomer doen als het heet is? Moeten we daar nog iets aan veranderen? Dus dat zijn allemaal dingen waar wij nu aan denken. Leefbaarheid, dus dan gaat het om comfort in de stad. Is je winkelcentra nog wel prettig? Gaan mensen nog wel naar het winkelcentrum toe als het heet is? Hoe zit het met de arbeidsproductiviteit? Met scholen, kinderopvang, al dat soort dingen. Dat heeft dus allemaal gevolgen. Ook als je kijkt naar water. En dat kan bijvoorbeeld zijn voor bepaalde bedrijven die koelwater nodig hebben. Dus dat water warmt zich op door de hitte en dat kan ook weer effect hebben. Maar ook de waterkwaliteit. Dus water wordt warmer, waardoor de blauwalg ontstaat, waardoor het gevaarlijk is voor mens en dier. En ook de netwerken, dat zijn ook gevolgen. Helaas zijn er ook nog mensen die, of helaas zeg ik dan als adviseur klimaatadaptatie, die airco's hebben, waardoor dus de buitenruimte nog meer verwarmt, maar waardoor je ook een hele grote energievraag krijgt. Dus dat heeft ook effect op je netwerk, zeg maar. En ook als je kijkt naar bruggen, naar treinrails, maar ook naar infrastructuur, naar wegen, kunnen allemaal bijvoorbeeld extra schade ondervinden als gevolg van hitte. Je hebt ook het urban heat island effect. En dat wil zeggen dat het in de stad sowieso altijd veel heter wordt als in het buitengebied. En dat komt omdat je gewoon in stedelijk gebied heel veel verharding hebt. Je hebt weinig groen, dus het warmte houdt daar gewoon heel erg vast en geeft 's nachts ook weer extra warmte af. Nou, dat zie je zo ongeveer in deze grafiek. Dit is een plaatje van de gevoelstemperatuur in 2050. Vanuit hitte heb je twee typen temperatuur. Je hebt de luchttemperatuur en je hebt de gevoelstemperatuur. De luchttemperatuur is de gemeten luchttemperatuur. Die is overal hetzelfde. Dus of je nou in de schaduw staat of in de zon, de luchttemperatuur is hetzelfde. Daarom doen wij daar eigenlijk niks mee in de landen, zeg maar. Wij gebruiken die gevoelstemperatuur omdat je die plaatselijk heel goed kunt beïnvloeden. En dat wil dus zeggen dat je de gevoelstemperatuur is in de schaduw veel lager dan in de zon. Dat kan soms wel 10 tot 15 graden verschillen. Dus je kunt daar veel meer mee spelen, zeg maar. Door meer schaduw te creëren kun je je gevoelstemperatuur aanpassen. En hoe hoger ook je gevoelstemperatuur is, hoe minder prettig wij onszelf voelen, zeg maar. Hoeveel meer last wij daarvan krijgen. Dus wat je dus hier op de kaart ziet, is hoe roder, hoe heter. Dan kijk je echt naar de centragebieden, of in ieder geval naar het centrumgebied hier. Dan zit je echt wel bij een hete dag rond 44 graden. Ja?
Is het plaatje van de zomer of van de winter?
Dit is een hete dag. Dus dit is volgens mij is die 1 juli 2050 was een van de heetste dagen. 2015 was een van de heetste dagen. Daar hebben we nog 2 graden bij opgezet. Zo van, dat is de voorspelling dat het in 2050 2 graden warmer wordt. En dan wordt dit theoretisch het beeld van de gevoelstemperatuur. En
op de heetste dag.
Ja. En je ziet vooral het effect van schaduw hierin terug. Dus die blauwe vlekken, dat zijn jullie bosgebieden. Daar zijn bomen, dus die geven schaduw. In die gele vlekken in het buitengebied, dat zijn de graslanden. Dus die worden nog steeds best warm, omdat daar natuurlijk geen schaduw is. En voor de rest zie je dus in de woonwijken de verstening heel, heel snel terug. Dus hoe versteend het is, hoe roder. Dus daarom zie je daar ook het centrum in terugkomen. Je ziet ook Zeels daarin terugkomen. Kolbeek zie je daar redelijk rood in terugkomen. En dit komt ook wel redelijk overeen met de werkelijkheid. We hebben ook met beheerders om tafel gezeten en die zeiden ook wel van ja, dit zien wij ook wel terug. Als gemeente krijg je hier nog niet zozeer klachten over. Maar dit is wel herkenbaar beeld. Dat het echt op een hete dag heel warm kan zijn in deze gebieden. Nu zie je nog wat groene plekjes, hè, een aantal wijken tussenin. En ik weet dat heel veel gemeentes moeten nu hun woningbouw gaan verrichten. Nou, jullie zeker ook vanuit Eindhoven. En daar krijg je ook heel veel inbreidingen van. Dus het is wel des te belangrijker om ook die inbreidingen voor voldoende groen te zorgen. Want anders ga je dit, zeg maar, weer verslechteren, zeg maar. Ik heb nog een kaart. Dit is de... Ja?
Maar je gaat er nou heel snel overheen. Oh. Hè? Stress, hitte. En Het is allemaal wel mooi en aardig, maar wat vinden we er eigenlijk wel van? Hè? Hebben we hier in Veldhoven eigenlijk wel een probleem? Denken we met z'n allen dat we een probleem hebben in Veldhoven als het gaat om hittestress? Ja, ik krijg overal stress van hitte misschien wat minder, want dan ga ik in de airco zitten, of onder de airco, dan valt het wel mee, maar...
Mag ik voor jou, Jolanda?
Nee.
Ik zie dat jij gedrukt hebt.
Nee.
Oh, nou dan buig ik voor jou deze keer.
Heel fijn, dankjewel.
Om mijn vraag even vast dan.
Ik denk dat we overal in Nederland een probleem hebben met hittestress, behalve in de bossengebieden.
Dus eigenlijk is het een gezamenlijk probleem?
Eigenlijk wel, maar je moet het plaatselijk beginnen met op te lossen. Begin bij jezelf, hè?
Oké, duidelijk. Heeft u er nog iets aan toe te voegen of is het een heel ander verhaal?
Ik zei dat ik een vraag had, dus voor de mevrouw. Ik zie volgens mij ook nog groene gebieden waar wel behoorlijk wat huizen staan. Kun je aangeven wat globaal de reden is waarom bepaalde gebieden rood en bepaalde gebieden dan toch groen zijn? Of kom je daar straks nog op terug?
Nee, wat je hier nu als groen ziet, dat zijn met name de schaduwplekken. Dus daar staan bomen in de werkelijkheid. Dus als het goed is, maar dit is wel een beeld van misschien een paar jaar geleden. Of misschien zeker te weten van een paar jaar geleden.
Overal waar huizen staan, of panden staan, of wat dan ook.
Ja, die staan grijs. Dus wat je hier in het grijs ziet, ja, je ziet met name het centrum, zie je daar grijs. Dat zijn panden. En je ziet de wegen, zie je kleuren. Of in rood, of in oranje. Of...
Ja, die gegevens zijn natuurlijk niet van vorige week, denk ik. Hè. Kijk, een huisakkers en zo, die zal er nog niet op staan. Want die data, dat is landelijke data, die is nog niet zo actueel bijgewerkt, denk ik. Hè?
Klopt.
Tweede vraag dan misschien. Hoe verhoudt zich dit tot andere soortgelijke steden als dorpen, als Veldhoven?
Ja, je ziet dit overal terug, net zoals mevrouw zei. Het is echt gewoon daar waar je weinig schaduw hebt en weinig groen, daar zie je gewoon dat het heet wordt.
Mag ik vragen? Is er een objectief criterium voor hittestress?
Er zijn aan die gevoelstemperatuur, daar zijn wel criteria aan gehangen. En nou moet ik het uit mijn hoofd zeggen, er zit volgens mij de grens rond 39 graden, dan is er sprake van sterke hittestress en vanaf 41, 42 graden extreme hittestress. En dan, daar zie je ook echt dat er gezondheidsklachten aangekoppeld zijn. En dan zie je ook dat ouderen daar veel meer last van hebben dan anderen.
Ja, aanvullend hierop, want kijk, dit is dan microfoon.
Ik wil die mevrouw aankijken als ik tegen praat. ik vroeg net ook een beetje naar de bekende weg toen ik vroeg of het zomer of de hitte was. Want het is inderdaad zomer, maar het is ook nog op het heetste moment van de dag.
Ja, dit is echt worst case.
Ja, en dan, maar heel eventjes, hè, volgens mij is het pas echt een probleem als het... twee weken lang heel erg heet is. Bij één dag, dan begint de hitte in je huis zitten, zeg maar, dan weet je niet meer waar je moet gaan. En de vraag is, hoe vaak komt het in Nederland voor, zeg maar, dat het zo lang heet is?
Je ziet, ik heb de gegevens van Veldhoven nu niet paraat, maar wat je heel veel ziet, er is een landelijke website waar die berekeningen op staan. En dan zie je gewoon dat het nu, zeg maar, enkele dagen is en dat gaat gewoon na twee weken. In 2050... is het gewoon normaler dat je een hitteperiode hebt van twee weken, waarbij het nu zeg maar normaal is om dat enkele dagen te hebben. En dat zit nog niet in zulke soort modellen, maar dit geeft wel een beeld van ja, waar zitten nu de pijnpunten. Dus dit helpt ons zeg maar allemaal van om te zien van hey, waar moeten we ons op richten en waar is het minder erg. Want misschien zie je ook wel in deze wijken van ja, maar hier hebben we nog kleine bomen. In 2050 zijn die bomen allemaal groot. Weet je, dat moet je ook allemaal meenemen als je naar zo'n kaart...
Ja, maar er zijn toch landen waar het altijd al warm is. Hoe gaan er die mee om? Kunnen we die gewoon overnemen in plaats van hier van alles gezitten te bedenken?
Ja, die hebben een hele andere manier van inrichten van openbare ruimte.
Is dat zo, ja?
Ja, ik weet niet of je vaak in Spanje of in Frankrijk komt, maar dan heb je heel vaak smalle straatjes. Dus dat je al schaduw hebt, zeg maar, van de gebouwen. Schaduwdoeken, groen.
Nee, maar bijvoorbeeld in Australië. Nou, is het bloedje heet. En iedereen leeft daar gewoon door.
Die hebben misschien ook meer een siesta ingebouwd.
Ja, misschien. Maar ik neem aan, als je toch plannen gaat bedenken, dan hebben we het toch niet meer over misschien. Dan gaan we toch even kijken wat er aan de hand is en hoe we ermee omgaan.
Nee, maar dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen.
En dan gaan we dan halen ergens, neem ik aan, waar ze al ervaring hebben met hitte en hittestress.
In de landen zijn wij hier, wij lopen wel achter ten opzichte van die zuidelijke landen. Maar wij zijn hier met Nederland, samen met ook de Hogeschool van Amsterdam, echt wel druk mee bezig. Van ja, wat werkt nu in Nederland? Want we hebben nou eenmaal die bestaande wijken, die bloemkoolwijken en de andere versteende wijken. Van hoe pas je die nou aan, zodat ze klimaatbestendig zijn, maar dan zeker ook hittebestendig. Dus we gebruiken de voorbeelden, maar het is niet één op één toepasbaar.
Ja, volgens mij staan we best wel voor een uitdaging als ik dat zo hoor. En dat is nog niet zo'n hele makkelijke opgave als het gaat om hittestress. Daar hangt heel veel facetten samen.
Misschien kan ik je daar wel nog iets positiefs over melden.
Dat is goed.
En dat is de volgende sheet. Dit is een kaartje. Die komt ook uit de ontwerprichtlijnen van de Hogeschool van Amsterdam. Die zeggen eigenlijk van ja, het wordt overal heel heet en we kunnen er zo weinig mee doen, hè? Van wat kunnen we nou met zo'n rode vlek? We kunnen rekenen totdat die blauw is, maar wat zegt dat nu? Dus die hebben eigenlijk gezegd van, eigenlijk zou iedereen binnen 300 meter toegang moeten hebben tot een koele, openbare, groene buitenruimte. Dus dan zeg je van, als ik het in mijn huis niet heet, of als ik het in mijn huis niet kan koelen, dan moet ik in ieder geval zorgen dat ik dus binnen 300 meter, dus dat is 10 minuten lopen, een koele plek heb. Nou, dat zie je dus op deze kaart. Hierbij zie je in paars de koele plekken weergegeven. Nou, wat is dan een koele plek? Het is natuurlijk nu theoretisch aan de hand van een kaart. Nou, daarvan zeggen we, het is een openbare buitenruimte van minimaal 200 vierkante meter. Het wordt daar maximaal 35 graden op een hete dag. Oftewel, daar is heel veel schaduw. Het ligt niet langs de weg en het is een brede strook. Dus je zou daar naartoe kunnen gaan. Hier staan nog niet de bankjes in bijvoorbeeld. Hier is nog niet gecheckt van, is dat ook een plek waar je echt naartoe gaat? Of is het een beetje een achteraf bosje, zeg maar. Maar dit geeft wel weer, zeg maar, in de kleuren van, ja, hoe ver zitten nou bewoners van jullie af van zo'n koele plek? En de groene zijn dus allemaal wel redelijk goed. En vanaf geel denk je van, ja, het liefste wil je daar wel iets meer groene ruimte dichterbij. Dus zo krijg je wel weer een wat positiever beeld met de kanttekening van, zijn dit ook daadwerkelijk prettige koele plekken, zeg maar, in jullie gemeente? En dan zie je bijvoorbeeld in het noorden de kelen eruit springen. Ja, dat heeft er wel met name mee te maken dat daar denk ik gewoon te weinig groen, of in ieder geval groot groen aanwezig is om te zorgen voor een fijne, koele plek. Dus daar is het nog rood. Nou, bedrijventerreinen komen er heel vaak uit, hè. Daar heb je niet echt een groene plek om naartoe te gaan. Dus dit geeft weer een andere en ook meer een hanteerbaar beeld om te weten van hoe groot is nou die opgave vanuit hitte. Dus dit is ook iets wat wij mee gaan nemen. Kijk, even rond voor vragen zijn. Nee. Ga ik door naar extreme neerslag. Ja, er gaat veel water vallen in een korte tijd. Even ter vergelijking, het riool kan ongeveer 20 mm in een uur verwerken. Wat we straks op ons af gaan komen is 60 tot 70 mm in een uur. Dus dat gaan we ondergronds niet opglossen, dat gaat zich bovengronds verspreiden. En dan moeten we zorgen dat dat naar de goede plekken gaat leiden. Dus niet in de panden, maar naar bijvoorbeeld groenvoorzieningen of naar andere plekken waar het tijdelijk geborgen kan worden. Dit zijn wat algemene plaatjes, maar ik heb ook wat foto's vanuit Veldhoven gezien van de bui van Pinksteren. Ja, de bui van Pinksteren. Dus jullie hebben ook al wel echt zo'n pittige bui gehad.
Gaan we, als we de rioleringen veranderen, krijgen we dan nog dit?
Ja, je gaat dit niet ondergronds oplossen. Dat is zo'n extreme situatie in zo'n korte tijd. Je kunt jouw riool vergroten, zeg maar, wat het nu is. En dan kan je misschien 23 mm verwerken in een uur, zeg maar. Als jij, of dan heb je het over riolen van 2 meter hoog. Past allemaal niet. Je ondergrond is daarin in beperkend. En het water gaat zich gewoon via het maaiveld naar de laagste plek stromen. Dus jouw riool doet er bij zo'n bui ook eigenlijk niet meer toe. Dus het is puur, hoe stroomt jouw maaiveld? Waar zitten jouw lage plekken? Daar stroomt het water naartoe. Dus als jij een woonwijk hebt die in een kuil ligt of die op een verkeerde maaiveldhoogte is gebouwd, ja, dat zal altijd wel een pijnpunt blijven qua wateroverlast.
Het tunneltje in Eindhoven, ja. Ja. Dus een grotere, want ik moet wel toegeven, dat is heel lang geleden dat ik tentamen hydrologie van Nederland heb gedaan. Ja. Maar daar hadden we het dus toen de tijd al over, van dat de rioleringen er niet op berekend waren. Maar je kunt het dus gewoon niet.
Nee, het is niet op te lossen, het ondergronds. Het is echt puur, waar stroom jij jou, hoe stuur jij jouw water bovengronds? Nee, dan moet je echt riolen van 3-4 meter bij wijze van aan gaan leggen. Dat is niet reëel. Dat moeten we niet willen met z'n allen, zeg maar. En er komt hierna ook weer een nieuwe extreme bij. Dus ja, nee. Ja?
Zou het helpen als mensen de hemelwaterafvoer in de tuin laten lopen? Dus iedereen, hè? Zou dat helpen?
Dat zou zeker helpen.
Oké, dank je. Ja.
Oh, nog één. Max, wil jij dan even met die microfoon daarheen? Geef ik jou een opdracht.
Als hij aanstaat, ja, hij staat aan.
Ik heb even een vraag over de uitvoering nu. In de Oude Kerkstraat in Oerlen, daar worden nu werkzaamheden uitgevoerd. Daar is een stuk weg, is weer teruggelegd. En ik heb allemaal het idee, en er zijn verschillende mensen bij mij aan de deur geweest, die hebben gezegd, Wim, nou is die bolling van die weg, die is een heel stuk meer dan dat die in het verleden was. En nou heb je aan de ene kant een soort van gootje, en dan heb je daar zo'n soort van Brabantse Pyreneeën in het midden van de weg, zou ik maar zeggen. En dat is eigenlijk mijn vraag. Wordt daar nu al op geanticipeerd op dit? Is dit gewoon toeval? Of wordt het zo gelegd en straks gaat het nog zakken?
Ik ben niet bekend met het project in Oerlen.
Oh, dan moet ik hier even op kijken.
Ja, ik denk, Oerlen is nog niet denk ik het goede voorbeeld van klimaatadaptief werken zoals we dat nu voor ogen hebben. Hè? Nee, zoals we het in deze... Oerlen. Nee, dat sluit meer aan op het bestaande gedeelte. Met een wegontwerp, is wel wat u zegt, kun je wel kijken van oké, kan ik meer water bergen in de straat? Hè? In het Look zie je bijvoorbeeld al dat de goot in het midden van de weg ligt, waardoor je een grotere berging in de straat zelf krijgt voor het opvangen van eerste hoeveelheden water. Dus dat is wel, dat heeft u goed gezien. Die Oude Kerkstraat is gewoon ontworpen als verlengstuk van het bestaande gedeelte Oerlen.
Oh, dus dat wordt al afgekoppeld. Dat wordt al gescheiden. Het regenwater wordt al gescheiden van het vuilwater. Nou, dat is al de eerste stap. Ja, nou, dat is al goed bezig. Ja, ook in het kader van droogte. Hier even een heel grof plaatje. Hebben we ook weer, of een ander bureau heeft hier ook een stresstestberekening gemaakt. En hoe blauwer, hoe meer water er staat. Ik ga er ook niet echt zozeer op in. Dit is een berekening gemaakt van 70 mm in een uur. En daarvan heeft het KNMI gezegd, in 2050 is dat een theoretische bui die één keer in de 100 jaar voorkomt. En vanuit de overheid gaan ze nu ook stellen dat nieuwe woonwijken moeten ook zo gebouwd worden dat zij zorgen dat er bij die bui geen schade aan woningen ontstaat. Dus dat is wel echt een overheidsnorm die eraan zit te komen. Nou, dit dus hebben we ook besproken met de beheerders. Zij hebben dit ook naast de Pinksterbui gelegd en zij zien wel heel veel herkenbare plekken. Heikant is bekend, Kopbeek, die weg bij het centrum, Zeelst, een aantal wegen die onder water lopen en Meerveldhoven. En nog een aantal locaties meer. Maar dit geeft dus wel aan dat er hier vanuit wateroverlast zeker wel een opgave is om hiermee... aan de slag te gaan. Ook nog een plaatje, die is ook niet goed zichtbaar, maar meer ook voor de beeldvorming. Er is ook een plaatje gemaakt vanuit de begaanbaarheid van wegen. En dat heeft natuurlijk te maken met, kunnen hulpdiensten bijvoorbeeld nog in een wijk komen? Van hoeveel water staat er in de straat? Zien ze nog de stoep branden of niet? Kunnen ze daar nog doorheen? Willen ze daar nog doorheen? Of gaan er putdeksels loszitten? En hier zie je ook de weg bij het centrum komt hier naar voren. En andere belangrijke hoofdwegen. Ben je nog een checkvraag?
Ja, ik vind daar wel mooi zo'n microfoon. Dus als ik de kans krijg, dan pak ik hem ook. Ik werd wel even geprikkeld door uw opmerkingen. Want u begon over, kunnen mensen zelf ook iets doen? En waarom moeten ze dat volgens u doen? Want de gemeente kan het toch ook oplossen?
Dat weer de microfoon in
de hand. Het kost niet echt veel geld hè, om het regenwater af te voeren in je tuin, als je een tuin hebt.
En waar moet ik dan aan denken? Is dat gewoon...
Ik was voor 150 euro voor het hele huis klaar.
En hoe heeft u dat gedaan?
Grindbakken.
Grindbakken. Dus de regenpijp komt in de grindbak uit. Ondergronds eventueel nog.
Ja, ondergronds.
Ondergronds. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. Ja, nou ga ik een beetje op detail in. Maar ik vind het wel mooi om te horen dat ook mensen zelf... En vandaar ook helemaal in het begin de vraag van... Wie is er al mee bewust mee bezig, hè? Want je kunt zelf al heel veel. Nou moet je tuin er natuurlijk wel geschikt voor zijn en het woningtype. Maar bij wijze van spreken zaag de regenpijp met z'n allen vanavond al door. En we hebben best wel weer winst geboekt. Ik zou zeggen, in actie komen met z'n allen.
Nou, je moet er wel voor zorgen dat het niet te dicht bij het huis is, hè? Je moet minimaal 2 meter van je huis af. Daar moet de grindbak komen. Anders krijg je vocht in je huis.
Vocht in de woning, ja. Precies, ja. Mooi, dank u. Er komt nog een vraag aan.
Nee, want de hele wateroverlast, als ik door Veldhoven fiets of Eindhoven, maakt niet uit, dan zie ik heel veel allemaal dichtgestraat. De voortuinen, want er staat de auto, lekker makkelijk. Maar we hebben er zelf ook de hand in. We hebben hier ooit ook de actie Steenbreek gehad. Dat was een voorstel van de PvdA destijds. Maar er zijn nog weinig stenen gebroken, denk ik. Maar kunnen we iets in de toekomstige plannen opnemen dat mensen maar maximaal x vierkante meters mogen bestraten en dat de rest groen dan wel zand moet zijn, om daarmee in ieder geval de waterdoorlatendheid te organiseren? Dat is mijn idee.
Dat is zeker een idee. En ik denk ook dat dat uiteindelijk een plekje gaat krijgen in het uitvoeringsprogramma van de klimaatadaptatie. Misschien. Wie weet wat eruit komt.
Dat is sowieso een heel goed idee. Aan alle ideeën zitten ook weer haken en ogen. Want hoe zit het dan bijvoorbeeld met handhaving? Maar daar wil ik nu vandaag niks te veel over zeggen. Maar zeker is het zo dat burgers, bewoners, bedrijven allemaal een steentje bij kunnen dragen hieraan.
Ik heb aan de kant nog een paar vragen. Meneer Knoops, meneer Hoogsten en meneer
Knoops is eerst.
Oké. Het is heel jammer dat de gemeente niet meedoet met het waterschap om de verdubbelaar in te zetten. En die hebben wij niet. En daar ben ik al een paar jaar mee bezig. Maar dat komt helemaal niet van de grond. Dat vind ik heel jammer.
Die subsidie...
Ik heb een vraag over het onderzoek wat jullie gedaan hebben. Wat ik tot nu toe hoor en zie, is allemaal geënt op uiterste. Een superhete dag. Iets 70 mm wat 1 keer in 100 jaar voorkomt. Ik zou wel eens graag willen weten... Dat we wat meer naar reële zaken gaan die bijvoorbeeld 1 keer in de 10 of 1 keer in de 20 jaar voorkomen. Ja. Ik denk dat we ons daarop moeten voorbereiden. Dit lijkt me iets minder urgent. Hebben jullie daar ook onderzoek naar gedaan?
Dat zit zeker nog in de planning. Om daar iets meer mee te doen met die onderverdeling. Want het klopt wat u zegt inderdaad. Van dit is 1 keer in de 100 jaar. Maar laten we eens kijken hoe vaak het nou daadwerkelijk bij ons voorkomt. Dus dat nemen we mee.
Okay. Ja. Ja, ik wilde juist precies de andere kant op gaan. Waarom 1 keer per 100? Wat is dat 1 keer per 100? Dat kan morgen zijn en dat kan overmorgen zijn. Maar als je ziet wat er in Limburg gebeurd is, dat zou ook maar iets van 1 keer in de 900 of 1000 jaar zijn. Maar het gebeurde wel. En dan zijn de schades zo enorm groot. Ik vraag me af in hoeverre je dat mee kunt nemen. En bedenken van hoe je dat ook moet lossen.
Nou, de bui die in Limburg gevallen, dat is ongeveer, het is natuurlijk niet precies, maar het is ongeveer deze bui. Dus de situatie in Limburg is wel anders.
Vanwege de bergen, dat
ja,
snap ik.
Ja, precies. Maar het klopt wel wat u zegt, van het is altijd wel een afweging van wat is dan de schade, wat is het risico, wat is de kans, wat zijn de kosten. Hoe erg is het, hoe erg vinden we het? En,
bijvoorbeeld die hoek daar. Rechtsonder, zal ik maar zeggen, bij de bedrijventerreinen en Veldhoevedorp. Als het daar hard regent, daar zitten de grootste problemen, zoals ik het zie. En hoeveel schade geeft dat op een gegeven moment? Heb je daar een inschatting van of kun je daar een inschatting van maken?
Er zijn kaarten van die daar een inschatting van kunnen maken. Van komt het water tegen het pand aan? Wat voor type pand is het? Dat er daar een bepaald schadebedrag aangegeven wordt.
Inclusief de verzekeringsmogelijkheden. Maar goed, dat zijn allemaal gedachten die bij mij opkomen als ik denk aan wateroverlast.
Ja.
Even de laatste vraag voor dit onderdeel. Die kant.
Nou, ik wil er even ingaan op wat Marina net zei. Van in Limburg, daar hebben ze de Maas gekanaliseerd. Niet meer aan het meanderen. En het is toch zo mooi om langs de Maas te wonen, hè? Al die mooie bootjes voorbij komen. In de tijd dat er nog geen televisie was en zo, hadden ze in Friesland al terpen. Dus ik zei het ook vaak in de klas, ik heb het ook altijd in de klas gezegd, er zijn er hier denk ik die het wel kunnen beamen. Rampen werden pas rampen toen de mensen kwamen, want daarvoor waren het natuurverschijnselen.
Ik ga door. Een van de vier andere thema's. We hebben natuurlijk nu twee thema's gehad. Dat is ook nog overstroming. Je zit er natuurlijk ver van de zee af, dus het is hier een ander soort overstroming. Hier heb je het met name over overstroming vanuit de rivieren, de Gender en de Rundgraaf. Daar is op zich ook weinig risico. Alhoewel, bij de Gender, die stijgt wel heel snel als het ook heel hard regent. Omdat er heel veel gebied op afwatert, stedelijk gebied, zeg maar. Maar dit is iets wat meer bij het waterschap ligt. Dus daar wou ik het eigenlijk niet zo lang over hebben. Droogte. Nou, die hebben we ook allemaal gehad. Lange periodes van weinig neerslag. En dat zijn ook verschillende gebieden die daar impact op hebben. Of waar de gevolgen groot van kunnen zijn. Nou, dan kijk je bijvoorbeeld naar natuur. Dat is jullie allemaal wel bekend, denk ik. De landbouw. Maar ook infrastructuur. Dus je kunt schade aan wegen krijgen. Je kunt ingroei van wortels in je riool krijgen. Doordat de wortels eigenlijk echt op zoek zijn naar water. Dus die gaan het riool in. Je hebt het weer over watertekort voor bedrijven. Mogelijk impact voor recreatie. Maar ook bebouwing kan daar invloed van ondervinden. En we hebben dit ook weer met jullie beheerders besproken. En die geven wel aan van nou, over het algemeen lijken de gevolgen van droogte laag. Maar dat is altijd de kanttekening. Bij droogte kan je niet zo snel zien wat het effect is. Dus je moet eigenlijk veel op langere termijn eigenlijk monitoren wat die schade dan is. Dus ze zeggen nou, de boomsterfte lijkt bijvoorbeeld nu laag, maar we kunnen dat eigenlijk nog niet goed zien, want we weten nog niet wat het op de lange termijn doet. En wat ook is gebeurd is dat de Gender laag is komen te staan. Dat heeft mogelijk gevolgen gehad voor het beregenen. Dat loopt ook via het waterschap. Dus droogte lijkt niet zo'n belangrijk thema, maar eigenlijk is het juist wel een heel erg belangrijk thema. Het is ook heel moeilijk om dat zichtbaar te maken in kaarten. Het is niet zo makkelijk, zeg maar, om de bodemopbouw, om grondwaterstanden in beeld te brengen. Dus dit is moeilijker om dat te presenteren aan jullie. Maar eigenlijk is het wel heel erg belangrijk omdat het gebied heel erg groot is. Dus alles wat je hier doet heeft weer impact voor het benedenstroomsgebied. Dus als ze benedenstrooms of in lage geleden bieden, daar de grondwaterstand heel erg daalt, dan moet je zorgen dat je het hier ook al zoveel mogelijk vasthoudt. Dus ook met bijvoorbeeld het afkoppelen van je eigen huis, hou je het water vast en je infiltreert het, waardoor het ook weer het grondwater aan kan vullen. Dus hou dat in ieder geval in gedachten, wou ik in ieder geval zeggen. Ik wilde jullie niet alleen maar opzadelen met allemaal rode kaarten en blauwe kaarten. Dus ik dacht, ik geef ook iets mee over de oplossingen. En daarom heb ik ook deze leuke foto erin gezet van, ik ben altijd voor een combinatie van functies. Dit is een voorbeeld, kun je het mee eens zijn of niet, maar zorg voor een stapeling van functies. Hier heb je bijvoorbeeld een speeltuin die tijdelijk onder water staat als het even hevig heeft geregend. Nou, en als je het dan zo beheert dat het ook binnen 24 uur weer weg is, dan zou je daar in principe juist alleen maar profijt van kunnen hebben. Dus zorg dat je plekken leidt daar waar je het wil hebben. Hè. Als je kijkt naar wateroverlast, zorg dat je daar zoveel mogelijk infiltreert. Zorg ook voor voldoende groen. Het groen zorgt ook weer dat het water daar door weg kan zakken. Dat je schaduw creëert. En eigenlijk is de algemene conclusie van je wil eigenlijk van dat er een fijn leefklimaat ontstaat hier in de gemeente. Dat mensen gelukkig zijn en gezond. En dat ja, is toch wel groen bij nodig. En in ieder geval een goede manier van waterberging of omgaan met water ook voor de toekomst. Dus als je ook kijkt naar de uitbreidingen, de inbreidingen. Het wordt nu al gedaan bij reconstructies nu. Wordt ook al veel mogelijk met waterberging en met vergroening rekening gehouden. Dus dat zal bij de uitbreidingen ook heel belangrijk zijn.
Ik zie een vraag bij meneer Van der Velden, maar we zien zijn lichtje niet.
Nee, ik loop mijn laptop zetten voor. Sorry. Dankjewel, voorzitter. Ik heb een vraagje. Want volgens mij, ik had hier even een grafiekje voor me. Dat is een gemiddelde hoeveelheid neerslag per jaar. Die trend is eigenlijk stijgend. Het is dan eigenlijk heel apart dat dan het droogteprobleem door de jaren heen groter lijkt te worden. Hoe ruimt u dat dan met elkaar?
Als je kijkt naar afgelopen jaar, dan is het volgens mij van april tot september droog geweest. Dus dan zie je dat die extreme buien, die nemen toe. Dus je hebt in een korte tijd, krijg je heel veel regen. Dat water hou je niet vast. Dat stroomt allemaal eigenlijk naar de rivieren toe. En die kleine buitjes die dan eigenlijk moeten vallen in het voorjaar en een beetje zomer, najaar, die zijn niet voldoende om de grondwaterstand aan te vullen. Dus het is heel dubbel inderdaad. En ook als je een lange periode hebt gehad en het gaat regenen, dan stroomt het water gewoon weg. Het zakt ook niet meer in de grond. Dus ja, de kunst is eigenlijk om die extreme buien, die vast te houden, zodat je die juist daarmee de grondwater aan kunt vullen.
Ja, mag ik? Dank je. Ja, die speeltuintjes. Volgens mij hebben wij in Veldhoven, in een of andere regel, dat er binnen 200 meter van elke woning of zo een speeltuin moet zijn. Daar moest ik net al aan denken toen je vertelde over die
koele plek.
Die koele plekken. Ja, dat zou een mooie koele plek kunnen worden.
Ja.
Lijkt mij, hè? Want daar kun je bomen neerzetten. Of daar staan misschien al bomen. Ja. En dan voldoen we meer dan aan die regel, volgens mij. Een ideetje.
Ja, zeker. Goeie. En als je dan ook bomen plant die tegen water kunnen, kun je hem helemaal...
En bankjes.
Nou, dan is het voor iedereen...
En boomhutten bouwen. Boomhutten bouwen.
Ja.
Heeft u enig idee hoeveel vierkante meter waterberging of kubemeter waterberging we nodig hebben in Veldhoven?
Nee.
Want als er een bui valt, dan valt het ook meteen. Wat u zelf zegt, met stort uit. Ik heb het wel eens uitgerekend voor mijn eigen tuin. En dan denk ik, nou, dan moet ik toch een flink gat graven. Wil ik dat daar in kunnen laten?
Ja, bij heel veel gemeentes zie je nu dat zij zeggen, als er bijvoorbeeld een nieuw bouwhuis gebouwd moet worden, die vragen 60 mm berging per vierkante meter.
Ja.
Dus reken maar uit, dan moet je wel een flinke berging maken om je voortuin bijvoorbeeld of om je oprit.
3600, dat is veel meer. Ja, reken maar uit. Maar ik was juist benieuwd of jullie dat gedaan hadden voor het ruimtebeslag.
Nee, dat hebben we nog. Zover zijn we echt nog niet. Nee.
Dat komt dus.
Ja, mogelijk. Ja, niet in die getallen, maar we gaan wel meespelen. Van waar hebben we wat nodig? Ik zag daar nog een hand in.
Ja, Wim Draater.
Ik heb nog een vraag over, over die droogte, want ik lees vorige week in de krant dat we in Nederland, in het kader van die stikstofaanpak, dat we het grondwaterpeil in Nederland gaan verhogen. Ik wil zeggen, als we in de toekomst het grondwaterpeil gaan verhogen, maken we ons toch op termijn ook minder gevoelig voor langere perioden van droogte, of niet?
Ja.
Ik wil zeggen,
ja. Maar dat is niet zo makkelijk als het klinkt, hoor. Want we zijn wel afhankelijk van de regen die valt natuurlijk.
Ja, ja.
En als je dan inderdaad je grondwaterstand wil verhogen, dat heeft weer impact op de landbouw. En het is niet van de een op de andere dag, maar dat is wel wat ze nu willen gaan doen voor zeker de groene
natuur. Oké, dan hebben we. Ja, dank u wel.
Ja, nou ik hem toch vast heb en rustig aan terug kan lopen, maak nog even gebruik om mijn eigen ervaring als wegbeheerder en dus ook medewerker van de gemeente Veldhoven. Wij merken dat in die drogere periodes ook steeds meer, als je op de fiets gaat, die boomwortel opdruk in de fietspaden krijgt. We merken gewoon dat die bomen, die gaan echt in die droge periodes op zoek naar vocht, wat kort onder de asfaltverharding nog zit, die condensvorming. Maar dat is bijvoorbeeld al een gevolg van de langere droge periodes waar we nu mee te maken hebben.
Ik zie daar nog een lampje.
Ja, op een gegeven moment, een tijdje terug was ik met enkele collega's van hier met waterschap. En dat was eigenlijk de klacht. Gemeentes maakten plannen en het waterschap was het eindstation. Terwijl het waterschap zou van het begin met de plannen betrokken moeten worden. Dan krijg je een andere planologie, want die bekijken dan naar de waterhuishouding. Dus ik zou die via deze weg onze wethouder mee willen geven van wie erover gaat. Betrek het waterschap eerder met de plannen.
Ja, dat is een goeie. We hebben al contact met ze gehad overigens, dus ze zijn er al niet vergeten. Ik zit even te kijken, hoeveel tijd heb ik nog?
10 minuten, is dat voldoende?
Ja, dan moet ik hier gewoon wat sneller doorheen. Maar volgens mij hebben we het meest interactieve gedeelte gehad. Ik wil jullie nog even kort meenemen in wat we nu ambtelijk al gedaan hebben. We hebben ambtelijk al een soort van prioritering gemaakt. Dus we hebben al gekeken naar de kaart, we hebben een aantal situaties besproken. En daarvan hebben we gezegd, ja, hoe erg vinden we het nu? Vinden we het een onacceptabele situatie? Dus dat wil zeggen, moeten we daar op korte termijn iets aan doen, los van alle projecten die al lopen? Vinden we het een onwenselijke situatie? Zeggen we van, ja, we vinden het wel heel belangrijk, maar we passen het gewoon in de werkzaamheden die we al gaan doen. Dus we maken werk met werk. Of vinden we het een acceptabele situatie? En is het gewoon een kwestie van communiceren, bijvoorbeeld naar bedrijven of naar bewoners, van, goh, dit gaat gebeuren omdat het klimaat verandert. En wij accepteren dit als gemeente. En daarnaast hebben we ook gezegd, nou, het is niet onze verantwoordelijkheid. Daar zijn wij niet van als gemeente. Dat ligt of bij bedrijven, of bij het waterschap, of noem maar op. En dan kun je dus denken aan stellingen over hoe erg vind je dat het heet is bij een kinderdagverblijf bijvoorbeeld. Hoe erg vind je het dat een hoofdweg onbereikbaar is. Hoe erg vind je het dat de waterkwaliteit bijvoorbeeld achteruit gaat. Dus daar hebben wij ambtelijk over gesproken en daar willen we ook met jullie nog die discussie aangaan op een ander moment. Om bij jullie ook die ambities op te halen. Vervolgens hebben we ook gekeken voor een aantal stellingen van nou, welke rol zien wij dan voor ons als de gemeente. En welk handelingsperspectief hoort erbij en met welke stakeholders zouden we nou in gesprek moeten gaan. En als je het dan hebt over de rollen, ik weet niet of jullie deze kennen, die is van het Nederlands... Altijd als ik het wil zeggen. Nederlands Stichting Openbaar Bestuur. Er zijn 4 rollen in benoemd. En je ziet daar een as in. En de linkerkant van de as is met name zaken die je alleen als overheid op je neemt. Aan de rechterkant zie je veel meer de samenwerkende kant. De bovenkant is veel meer publiek. Dus dat is veel meer wat je ook in het publiek laat zien. En aan de onderkant is de regulerend en ondersteunend, is ook veel meer een politieke keuze. En wat je dus bijvoorbeeld, als je kijkt naar wateroverlast, dat kun je in allerlei verschillende rollen kun je dat oppakken. Dus dan zeg je, ik ben de realiserende overheid. Ik zorg zelf dat ik maatregelen neem in de openbare ruimte voor waterberging. Maar je kunt ook ondertussen zeggen, nee, ik vind dat ik ook een stimulerende rol daarin heb. Dus ik zorg voor subsidie. Dus dat bewoners of bedrijven ook daarin mee kunnen helpen. Je kunt bijvoorbeeld ook afspraken maken met woningcorporaties of met projectontwikkelaars over hoe zij daarmee opgaan, dan zit je veel meer in de samenwerkende overheid. En daarnaast kun je ook zeggen, ja, ik wil gewoon dat we regels krijgen. Ik wil gewoon, net zoals wat die meneer zei, dat we een maximale verharding in voortuinen gaan krijgen. Of ik wil minimale percentage groen in wijken, noem maar op. Dus daar hebben wij in ieder geval over gesproken, hoe daar ambtelijk over gedacht wordt. Maar dat willen we ook graag nog bij jullie toetsen, hoe jullie daarin staan. De vervolgstappen, nou, zoals net al ik al aangaf, komen we graag bij jullie terug om te prioriteren, dus om ambitie op te halen. En die ambitie die willen we ook echt gaan toetsen nog bij andere externe stakeholders. Soms ben je ook afhankelijk van die andere stakeholders en je wil ook gewoon het draagvlak creëren voordat je daar een plan neerlegt of een uitvoeringsagenda. Je wil ook weten van, hey, hoe staan andere partijen daar nou in? Dus dat gaan we ook doen. We gaan, als die ambitie bekend is, kijken welke projecten lopen er nu en waar kunnen we in meekoppelen. Dus kunnen we in Oers, als daar een weg open gaat, kunnen we daar nog iets extra's doen? Kan dat toch niet meer vergroend worden bijvoorbeeld? Of kan dat toch nog iets meer aan waterberging worden gedaan? Dus die stappen nemen we ook mee. En dan komen we dus in 2024 terug voor de oordeelsvormende raad. En in de tussentijd gaan we een uitvoeringsagenda opstellen. Ik zal jullie even meenemen in wat zo'n uitvoeringsagenda dan is.
Ik zie een vraag.
Oh, sorry.
Ja, ik heb jou even een vraag, want u heeft het over die externe stakeholders. En ik zat al heel eventjes met mijn vraag. Ik denk, ga me nou dan toch inbrengen. Want het gaat over het weten en dan wat we willen. En dan heb ik de vraag zo van, ja, in hoeverre is het ook haalbaar? Hè? Want ik kan me wel voorstellen, nou, in de ambities van klimaat, dat je ook zeg maar de afstemming moet zoeken met andere beleidsterreinen.
Ja.
Een voorbeeld daarvan is voor een aantal jaar geleden in aanleg van de ring bij Oerle is er een aanplant geweest van jonge bomen. Dat is op een moment gebeurd waarvan, ja, dat heb je meestal in de winter of aan het eind van de winter of begin te doen. Die bomen die zijn eigenlijk allemaal door droogte dood gegaan. Nou, dat is doodzonde. Dan is mijn vraag eigenlijk van in hoeverre wordt hetgeen wat jullie willen ook getoetst op haalbaarheid en afstemming met andere beleidsterreinen?
Dat is een hele goeie. Wij hebben die ambtelijke dialoog hebben we ook echt met een hele brede delegatie uitgevoerd. Dus daar zaten echt niet mensen alleen van groen en water. Daar zat verkeer, woningbouw, sociaal domein, ruimtelijk domein, economie. Dus die mensen zijn sowieso al betrokken en het is goed dadelijk om inderdaad in je projecten ook te kijken van wat speelt er nu en maken we de juiste keuzes in wat we nu doen. Dus dat, het is ook een soort van bewustwording intern van goh, wat kan ik nou doen als ik met mijn wegenproject bezig ben? Hoe kan ik nou klimaatadaptatie meenemen? Soms is ook een oplossing dat je van een eenrichtingsverkeer maakt zeg maar in een wijk. Want dan heb je ook ruimte om te vergroenen. Dus we moeten ook echt wel daarin collega's mee gaan nemen van goh, hoe kun je nou klimaatbestendig zijn, zeg maar. Is dat een antwoord?
Ja, dat is sowieso altijd een antwoord. Naar tevredenheid hoor, dankjewel.
Oké. Even als laatste, wat gaan we nu opstellen? Ik heb net al genoemd, we gaan een uitvoeringsagenda opstellen en die uitvoeringsagenda is ook onderdeel van het klimaatadaptatieplan. Links is een inhoudsopgave weergegeven van de uitvoeringsagenda en het klimaatadaptatieplan van Geldrop Mierlo, die volgende week door het college gaat. Nou, daar zie je dus dat het weten willen werken weer terugkomt. Dus in het plan zie je ook een korte presentatie van de stresstesten. Je ziet bij willen de ambities, dus daar gaan we wat we bij jullie nog gaan toetsen, die prioritering komt daarin terug. Hier hebben we bijvoorbeeld op thema gedaan, dus wateroverlast, hitte, droogte, ruimtelijke ontwikkelingen. We gaan ook kijken of we dat zoveel mogelijk op kaart kunnen weergeven, zodat je ook echt een visueel beeld hebt van, hey, zijn er ook bepaalde wijken waar meerdere opgaven samenkomen. Vervolgens hangen we aan iedere opgave acties. En dat zie je eigenlijk in het rechterplaatje, dat is een voorbeeld van Midden-Groningen. Daar zie je dat de opgave was, nou, we willen wateroverlast bij extreme overlast, extreme neerslag gaan aanpakken. En dan zie je aan de rechterkant de acties die ze daar willen doen. En met rood hebben ze toen ook aangegeven, nou dat vinden we echt heel belangrijk om op korte termijn te doen. Dus daar hebben ze een aantal straten benoemd. Met oranje hebben ze toen ook aangegeven, van ja dat vinden we onwenselijk, maar daar koppelen we mee. Dus daar hebben ze ook wat acties aan genoemd. En met groen hebben ze gezegd, ja dat accepteren we. Dus dat is veel meer in de communicatie bijvoorbeeld naar partijen. Dus hier krijg je echt heel concreet, wat is onze opgave en welke acties hangen daaraan aan vast? Dat betekent dus ook dat daar een planning aan vastkomt. Daar komen financiën aan bod. En dan zou dus de agenda er zo uit kunnen zien. Dus je ziet aan de linkerkant zie je allerlei nummertjes. Die corresponderen weer met de acties in het plan. En hier hebben ze bijvoorbeeld ook meegenomen van, goh, welke dingen zou je nou regionaal op kunnen pakken? Er is ook een klimaatportaal waar de gemeente in zit met andere partijen. Dus soms hoef je het ook als gemeente niet alleen te doen. Kun je ook zorgen dat het regionaal een onderzoek op wordt gepakt. Of coördinatie met het waterschap of met andere partijen, dat je dat regionaal doet. Dus wij gaan aangeven, goh, hebben we nog aanvullend budget nodig, hè, voor projecten die we heel belangrijk vinden. Is er nog extra capaciteit nodig? Wie is in de lead? Hè? Welk domein moet dit nu gaan oppakken? En wat is de planning? En dan ja, kan ik vast meegeven dat we voor volgend jaar, of in ieder geval het eerste jaar, een goede planning kunnen maken. En hoe verder af, hoe
grover dat zal zijn. Maar ja, ik wilde jullie even een beeld geven van waar werken we nu naartoe. En dit was mijn laatste leer.
Dankjewel. Ik zie op dit moment geen vragen meer. Ik heb er zelf nog eentje over. Je hebt gezegd dat je wilt prioriteren met de gemeenteraad, met de raadscommissie. Is daar al een idee van in welke vorm dat wij dat kunnen verwachten?
En wat bedoel je in welke vorm? Of dat zo is of hoe we dat gaan doen?
Ja, of via een discussienota.
Nou, wat wij normaal doen, wat we ook ambtelijk hebben gedaan, is gewoon stickeren. Dus iedereen krijgt rode stickertjes, oranje stickers, groene stickers. En dan gaan we daar lekker met z'n allen over in gesprek.
En dan wordt het een werk?
Een werksessie.
Een werksessie, ja. met de raadsleden. Ja. Akkoord. Helder. Dat wordt dan weer een beeldvormende bijeenkomst. Met stickers.
Ja, iets meer beeldvormend dan dit.
Termijn voor geven dan?
Ik weet niet wanneer het in jullie agenda past, maar...
Oké, nou, dat nemen we dan op met de griffie.
Ja, dat komt op terug.
Prima. Mevrouw van Hulst, nog een vraag?
Ja, krijgen wij hier ook een uitdraai van? Want die laatste pagina, heel mooi die nummertjes, maar wat erachter stond, konden we ook niet gelezen krijgen.
Nee, maar we kunnen deze delen. Dus dat is meer voor de beeldvorming. Van, goh, daar staan een aantal acties in die bijvoorbeeld ook bij jullie zouden kunnen.
Dus het zou fijn zijn als we daar een uitreiking krijgen. Ook van alles hoor, want dat is wel fijn.
Oké, dan zorgen we daarvoor. Goed, dan wil ik jullie bedanken voor de duidelijke uitleg. En de Raad voor het Participeren en zelfs het publiek heeft meegedaan. Dus helemaal prima. Dan beëindigen we deze bijeenkomst. We gaan even 5 minuten pauzeren en dan gaan we even omschakelen naar een oordeelsvormende vergadering. Dank u wel.